zusammen mit Geert in Predigtserie begonnen. En Geert heeft reeds over het eerste deel van 1 Petrus gesproken laatste keer. Dus de eerste verse tot vers 8, denk ik. En dan gelezen tot 12, maar gepraat over deze tekst tot vers 8. Dus we kunnen verder lezen hier in 1 Petrus. Ja, misschien nog een keer lezen vanaf vers 8. Is het begin van het paragraaf. Dus van eerst, ja, als jemand graag wil lezen, 1 Petrus hoofdstuk 1 en dan vers 8 tot 21. Jemand will gerade lesen. Oké, dus Petrus schrijft hier een gemeente in Regi, die vandaag noorden van de Turkije is. Als jullie zeker gehoord hebben. Gehoord hebben, ja, gehoord hebben. Oké, dus hier in het eerste deel, in het eerste hoofdstuk, zijn verschillende thema's die samenvallen en in deze deel gaat het over geloof. En dus hier, in het eerste deel, deel die jullie besproken hebben. En verder, vanaf vers 8, gaat het nog altijd over geloof. En hier zijn we de gevolgen van geloof. Wat doet geloof in ons leven? En in vers 8 zegt Petrus hier dat Het gevolg. Oké, het gevolg van geloof in vers 8 hier. En is duidelijk omdat we Jezus nooit gezien hebben. En het praat over mensen in de eerste eeuw. in het noorden van de Turkije. Dus zelf oude mensen die daar leven, hebben Jezus nooit gezien. In Israël wel. We hebben hier misschien het jaar 60 of zo. Dus oude mensen in Israël hebben Jezus wel nog op aarde gezien. Maar de mensen hier in deze kerken in het noorden van de Turkije hebben Jezus nooit op aarde gezien. Maar ze geloven aan Jezus. En dus het geloof maakt het mogelijk zonder Jezus ooit gezien te hebben aan Jezus te geloven. We hebben zoals deze gemeente hier Jezus nooit op aarde gezien. Maar we geloven aan Jezus door de Heilige Geest. En dus we weten wie Jezus is. We weten het door de Geest. De Heilige Geest geeft openbaring over Jezus. En dus we kunnen begrijpen in ons hart, door de Heilige Geest, in ons hart of onze eigen menselijke geest, kunnen we begrijpen wie Jezus is. Door geloof. Zonder geloof is het niet mogelijk. Mensen die niet geloven, zeggen, ja, wie is Jezus? Nooit gezien. Of wie is God? Nooit gezien. Die denken, ik moet Jezus zien of ik moet God zien om aan God te geloven, maar niet. Het gaat door de geestelijke realiteit. Mensen die niet geloven, hebben altijd iets nodig te zien om aanbidding te doen. Iconen of statuen. Ze maken godden. Mensen die God niet kennen, maken godden van schepping, om de schepping te aanbidden. Er zijn viele verschillende teksten. En dus in Exodus 20 hebben we de 10 geboden. En die zeggen, ja, je mag niet iets bouwen van God. Een beeld van God bouwen, om deze beeld te aanbidden. Nee, geloof gebeurt zonder te zien. En ook Hebreeën 11 zegt duidelijk dat, hoe gebeurt het? Ze hebben door geloof hebben ze succes gehad in verschillende moeilijke situaties en hebben God de eer gegeven door geloof. Dus we kennen persoonlijk Jezus door geloof. Door een openbaring van de Heilige Geest en we leven in deze geloof en in deze openbaring. Dus het is een gevolg van geloof. En de gevolg, in deze vers 8, gevolg van geloof, is onze liefde voor Jezus. Niet alleen geloven we aan Jezus, maar we hebben Jezus lief. Dat is een persoonlijke relatie. En dat gebeurt door geloof. We ontvangen van God liefde voor God. Zonder openbaring van God en zonder dat God ons hart vult met liefde, zoals Romeinen 5:5 zegt, zonder dat God onze hart met liefde vullen, kunnen we God niet lief hebben. En dat is het grote verschil tussen een religie van mensen gemaakt en onze levende geloof aan God. Omdat mensen die God niet kennen en een statue maken en deze statue aanbidden, ze kennen God niet en ze hebben geen persoonlijke relatie. Maar door geloof, door de openbaring en het werk van de Heilige Geest, kunnen we Jezus lief hebben. Dat is een persoonlijke relatie. En dat is fantastisch. En dat is Gods werk. Omdat we niet alleen in een zichtbare realiteit leven, maar in een geestelijke realiteit. En als je met mensen praat die misschien zo wetenschappelijk gericht zijn, er zijn ook gelovige mensen die wetenschappers zijn, maar andere niet-gelovige mensen die veel te maken hebben met wetenschap, zeggen, ja, God, ja, kan niet bestaan, hè? Ik kan God niet onderzoeken. Ja, maar ze vergeten dat ze alleen in een deel van de realiteit leven. Ze zijn bepaald op een zichtbare realiteit. En je kan in een labor onderzoeken wat materiële en zichtbare realiteit is. Maar de realiteit is veel groter. De realiteit is niet alleen een zichtbare realiteit, wat we kunnen vastnemen, zien of vastnemen. Nee, realiteit is een geestelijke realiteit. We leven in een geestelijke realiteit. En deze geestelijke realiteit is God. En omdat het een feit, een realiteit is, kunnen we in persönliche Relation mit Gott haben und Gott lief haben als Antwort von seiner Liebe. Das gebührt durch Glauben. Dus als jemand sagt, hoe kan ik God kennen, als ik hem niet zie? Ah, je kan het wel door geloof. Dat is in realiteit geloof. Is in realiteit. Zoals jullie kunnen denken en analyseren, kunnen jullie geloven. Dat is in realiteit, in gave van God. Is mogelijk. God heeft de gave van geloof alle mensen gegeven. Alle mensen kunnen geloven. Dat is mogelijk. En dat is omdat God ons gemaakt heeft voor een persoonlijke relatie. En deze persoonlijke relatie gebeurt gebaseerd op de liefde van God. En we ontvangen die liefde van God en we kunnen antwoorden met de liefde door geloof. En dan zien we in deze vers ook vertrouwen. Door geloof kunnen we God vertrouwen. In het Hebreeuws en Grieks is hetzelfde woord voor geloof en vertrouwen. Dus geloof betekent vertrouwen. Als we geloven, hebben we God, vertrouwen we God. En we weten dat God goed is en dat God alles controleert in ons leven. Dus boven alle omstandigheden, boven alle mensen, boven alles wat kan gebeuren in ons leven. Dus we kunnen God vertrouwen en zekerheid hebben. In deze wereld is geen zekerheid. Als je kijkt naar nieuws of wat gebeurt in deze wereld. Ja, er is veel onzekerheid. En waarom deze onzekerheid? Omdat er geen basis is. Omdat er geen zekerheid is. Omdat de zekerheid van de mensen zonder God is de zekerheid alleen in omstandigheden. Als alles goed is, dan is er zekerheid. Als moeilijkheden zijn, is geen zekerheid. Voor ons is het anders. Omdat de zekerheid in ons hart komt van ons vertrouwen op God. Omdat we weten dat God alles controleert. En God maakt zijn geschiedenis. God werkt in de geschiedenis en God maakt zijn geschiedenis. En hij gebruikt ook moeilijke omstandigheden om zijn werk te doen en om zijn doelstellingen te halen. God heeft doelstellingen. En wat gebeurt op aarde kan God gebruiken voor zijn eigen doelstellingen. Dus we kunnen op God vertrouwen. Omdat God alles onder controle heeft. En dat gebeurt door geloof. Kunnen we weten dat God alles onder controle heeft. En we hem kunnen vertrouwen dat hij ons leven leidt. En zekerheid in ons leven geeft. Ook als in omstandigheden geen zekerheid is. En dan in deze vers spreekt nog of in elk geval van geloof is vreugde. Vreugde, ja, waarom? Vreugde van de realiteit van God. Vreugde, omdat het werk van God in onze hart vreugde is. Als God in onze hart werkt, is er vreugde. Vreugde die niet gebaseerd is op omstandigheden, maar die gebaseerd is op onze relatie met God. Het is een gevolg van het werk van God. En dat gebeurt door geloof. Als er geen geloof is, is er geen gevolg van vreugde van de Heilige Geest in onze hart. Maar als we geloof hebben en op God vertrouwen en weten dat God op einde toch zijn doelstellingen opstelt en vervult, ja, kunnen we vreugde hebben over redding. Als er geen redding in de wereld is, ja, we hebben redding in Jezus. En dat produceert vreugde in onze hart. En dus we hebben hier gevolg van geloof. Ook in de volgende verse, vanaf vers 10, spreekt het over de profeten. De profeten van vroeger, zegt de tekst hier, omdat in de eerste eeuw zijn er ook profeten. Maar hier spreekt de tekst over profeten van het Oude Testament. En de profeten in het Oude Testament hebben ook door geloof God ervaren. En hebben door geloof het woord van God ontvangen. Hoe kunnen profeten weten wat God wil? En wat God tegen de mensen zegt? Ze weten dat door geloof. Ze ontvangen het woord van God door geloof. En ze geven deze woord van God aan de mensen verder. En hier spreekt de tekst over redding. De profeten van vroeger vertelden al dat God goed voor jullie zou zijn en dat hij jullie zou redden. Dat wisten ze door de geest van Christus. Hoe weten de profeten in het Oude Testament iets over Christus en hoe redding in Christus gebeurt? Omdat redding in Christus is geopenbaard of zichtbaar en ervaren door mensen in het eerste eeuw. Jezus is in het eerste eeuw gekomen, niet bevor. Niet op de tijd van de profeten 800 of 700 voor Christus. Maar ze hebben wel over deze redding gesproken door de geest. En wat hebben ze gezegd over de redding in Christus door de geest? Ze hebben gezegd dat toen de Messias komt, gaat wat gebeuren. Toen de Messias komt, gaan Joodse mensen en niet-Joodse mensen samen God aanbidden. En dat doen ze in de Messias. En dat is in de eerste eeuw gebeurd. Dus de redding gebeurt op basis van het komen van de Messias. En deze Messias gaat het perfecte slachtoffer zijn. Dat is een openbaring dat de profeten hebben ontvangen. Het voorbeeld Jesaja 53 spreekt over de Messias. En de Messias gaat zijn leven geven, zodat het volk van God kan gered worden. En dat is een openbaring. Hoe kunnen ze dat weten? Maar door de Heilige Geest alleen. Er is geen andere manier. En hoe kan de Heilige Geest tot de profeten spreken? Door geloof. Ze ontvangen door geloof het woord van God, openbaring over de toekomst. En dat wordt realiteit, zichtbare realiteit in de eerste eeuw, toen Jezus komt. En het perfecte slachtoffer is. Is perfecte slachtoffer, hoogpriester, is koning en hij is de perfecte profeet. Jezus vereinigt verschillende motieven in het Oude Testament. En dat begrijpen de mensen toen ze Jezus, redding in Jezus, ervaren. Dus deze redding betekent dat redding voor alle volken is en dat alle volken samen, onafhankelijk van hun cultuur of persoonlijke overtuigingen, maar alle volken kunnen redding in Jezus ervaren. En dat is een realiteit vanaf het eerste eeuw tot nu, tot de terugkomst van Jezus. Een goede nieuws dat we niet eerst Jood moeten worden om gered te worden in Christus. Nou, sommige mensen hebben dat geloofd in het eerste eeuw. Je moet eerst Jood worden, betekent besnedenis en betekent alle wetten over voedsel en zo, om van God redding te ontvangen. Maar het is niet zo. Openbaring in de profetische teksten en Paulus en de andere apostelen hebben dat zo na lange tijd overlegging, nadenken, begrijpen dat redding in Christus betekent, we zijn direct door geloof aan Jezus geaccepteerd van God. Zonder andere condities. We zijn geen andere condities. De enige conditie is geloof aan Jezus. En dan gebeurt redding in ons leven. En dan gebeurt een leven met Christus. Een dagelijkse leven met Christus. Volgens de openbaring van de teksten. En ook andere teksten. Ja. Psalm 16 spreekt over verrijzing van de Messias. Op eerste lijn spreekt de tekst over David. Maar David gaat sterven. Dus in deze tekst, kunnen we lezen misschien, Psalm 16, wordt gebruikt door de apostelen in de eerste eeuw om over redding in Jezus te spreken. En dus Psalm 16, vers 10, zegt: U verlaat me niet, ik zal niet sterven. U houdt me weg van de dood, omdat ik trouw ben aan u. Dus deze psalm spreekt een eerste lijn over David, maar David is wel gestorven. Maar de tekst hier, maar de vertaling is niet zo exact, nu mag hier vertalen, dat de dood heeft geen kracht heeft om mij te behouden, zegt de tekst hier. Dus David is gestorven, maar David gaat in de toekomst opreizen. Omdat David met God heeft geleefd. Maar als de tekst zegt dat u heeft gemaakt dat hij niet behouden was van de dood, spreekt over verrijzing. En deze tekst wordt gebruikt voor de verrijzing van Jezus. En Handelingen 3 als voorbeeld spreekt over het feit dat David wel gestorven is. En dus de vervulling van deze tekst is niet alleen, kan niet zijn alleen in David. Er moet meer zijn. En dus de eerste kerk heeft gezien dat deze tekst niet alleen over David spreekt, maar over de Messias van David. Een zoon van David. En Jezus is van de lijn van David. Dus verrijzing is voor een zoon van David en dat is Jezus. Dus hij is gestorven, maar hij is verrijzen. Voor de decompositie. Decompositie? Ontbinding? Ontbinding. Dus Jezus was, ja, oké, voor 3 dagen in de graaf, oké, maar zonder ontbinding. En dus hij is in verrijzing, niet behouden van de dood, maar verrijzen van de doden. En dus Jezus is de Messias, van zoon van David. En dus op het feit van de verrijzing van Jezus, weten we dat Jezus dood overwinnen heeft. Heeft kracht en is sterker dan de dood. Sterker dan de dood. En dus is in verrijzing leven in Jezus en hoop voor verrijzing die we ook hebben. En dus dat is deel van het pakket van redding. Redding betekent veel verschillende dingen die gebeuren. Redding is vergeving van zonde. Redding is een leven met God te hebben en God te ervaren. Redding betekent ook lichamelijke verrijzing in de toekomst. Alles dat is redding. En redding betekent ook leven in eeuwigheid met God. Dus een heel grote pakket dat met redding te maken heeft. Redding in Christus. En dus de profetische teksten spreken over deze dingen. En de kerk vanaf het eerste eeuw kan deze dingen ervaren. En goed, er zijn mensen, er zijn meer dan 500 mensen die hebben Jezus na de verrijzing gezien. En hebben over gepraat, over de verrijzing van Jezus. Maar wij kunnen alleen weten dat Jezus verrijzen is door geloof. We hebben het niet gezien. Maar wij zijn getuigen van Jezus en wij zijn getuigen van wat Jezus heeft gedaan en doet door geloof. En dus eerste Petrus spreekt over deze dingen en zegt dan verder hier in vers 11, de profeten wisten alleen niet wanneer dat zou gaan gebeuren. Ze weten wel de Messias moet komen, ze weten wel de Messias is God zelf, maar geïncarneerd, hoe kan het gebeuren, weten ze niet. Ze weten ook niet dat het gebeurt in 2 stappen. Ze weten niet, er is een eerst komen van de Messias en later een tweede komen van de Messias. En dat is de reden omdat vele mensen op het eerste eeuw niet aan Jezus hebben geloofd. Omdat de mensen die de Bijbel uitgelegd hebben op deze tijd, ze hebben gezegd, ja, Jezus, toen de Messias komt, gaat hij op de troon in Jeruzalem zitten. Hij gaat alle Romeinen buiten sturen. En dus, dat is het begin van het koninkrijk van God. In Israël, in Jeruzalem. Dat hebben ze geloofd. Dan komt Jezus. En Jezus gaat niets met de Romeinen doen. Dus ze zeggen, ah ja, Jezus is niet de Messias. Dat is logisch, hè. Hij gaat niets met de Romeinen. De Romeinen zijn nog altijd daar. Waar is het koninkrijk van God? En Pilatus vraagt, oh Jezus, maar Jezus, je bent een koning? Mensen zeggen mij, je bent de koning. Ben je nu de koning? Om tegen mij te vechten of niet? En Jezus zegt, je begrijpt het wel niet. Zoals de leerkrachten van het Judendom het ook niet begrijpen. Jullie begrijpen niet dat mijn koninkrijk niet van deze aarde is. Mijn koninkrijk is een geestelijke koninkrijk. En ik ben wel de koning. En nu is het koninkrijk van God. Op aarde, maar het is een geestelijke koninkrijk. Dus we leven in twee realiteiten. We zijn in een zichtbare koninkrijk met onze koning van België. Dat is een zichtbare koninkrijk. En op dezelfde tijd zijn we inwoners van het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God is nu hier. Vanaf het eerste eeuw. Omdat de koning gekomen is. En dus is het koninkrijk van God. En we zijn inwoners van het koninkrijk van God. En de profeten wisten niet wanneer het zal gebeuren. Dus ze hebben gezegd, ja, wanneer? In onze generatie? Volgende generatie? Weten ze niet. Maar toen Jezus komt, weten ze, oké, nu is het koninkrijk van God. Dan begrijpen ze het wel. Maar de profeten zijn helemaal dood dan. Ze zijn met God. Maar toen ze de profetieën ontvangen, zegt God niet wanneer het gaat gebeuren. Wanneer de Messias komt. Dat weten ze niet. Dus het Judentum wacht nog altijd op de Messias. Omdat als je de profetische teksten liest, weet je niet exact wanneer gaat het gebeuren. Maar het enige dat we hebben is Daniel met de verschillende koninkrijken. Dus je hebt in opvolg van één koninkrijk, dan een andere. Maar de identificatie van deze koninkrijk, dat is niet zo duidelijk. Hè? En ook calculatie, maar er zijn verschillende mogelijkheiten deze teksten te berekenen. Dus het is ook niet zo zeker. We kunnen zeggen dat de mensen, door geloof en om Jezus te kennen, kunnen ze weten, oké, dat is de Messias. Maar vele vragen zijn open. En ook voor de leerlingen, het was niet zo gemakkelijk. De leerlingen hebben heel lang gebruikt om zeker te zijn, dat is de Messias. En toen Jezus sterft, denken ze, kan niet de Messias zijn, de Messias kan niet sterven. Omdat voor hen is niet heel zo duidelijk, eerst moet de Messias sterven, en dan moet hij opreizen, dat was voor de leerlingen niet zo duidelijk. Maar na de opreizing van Jezus nu begrijpen we het wel. Omdat Jezus na de opreizing heeft met zijn leerlingen gesproken op de weg van tot Emmaus in Lucas. Hè. En wat zegt Jezus? Jezus heeft de Bijbel uitgelegd. Betekent, ze hebben wel de teksten gekend. Ze hebben ze gelezen, hè, de teksten. Maar niet wel begrepen en niet wel gezien, hoe past dat nu samen? Maar met de uitleg van Jezus, na de opverrijzing van Jezus, hebben ze wel begrepen, dat is wat de profetische teksten bedoeld hebben. Hebben we niet begrepen, nu begrepen we het wel. Dus, en de profeten zelf, voor deze tijd, kunnen niet uitleggen, hoe kan het gebeuren? Dat kan de kerk alleen zien als het gebeurt. We hebben een privilege vandaag om te zien hoe al deze teksten, deze profetische teksten, samenvallen en vervuld zijn in Jezus. Dat is nu duidelijk. Maar dat was niet zo voor het eerste komen van Jezus. En dus nu weten we dat de Messias in twee stappen komt. In de eerste eeuw en in de toekomst komt hij terug. En nu weten we dat de verrijzing van de doden is in onze toekomst. Gebaseerd op de verrijzing van Jezus. En dat gebeurt in de toekomst. En we weten het, omdat we de tekst hebben. En nu, door geloof, kunnen we begrijpen dat is realiteit. En dus, gevolg van deze geloof is zekerheid. En is vreugde. Omdat we weten dat deze redding gaat volledig vervuld worden. En dan leg de tekst verder. Maar God vertelde hun dat het goede nieuws bestemd was voor jullie. Dus jullie betekent hier mensen overal in de wereld. Niet alleen in Israël, overal. En niet alleen Joodse mensen, maar alle mensen. Alle culturen. Dus ook voor ons. Zelfs de engelen waren nieuwsgierig naar het goede nieuws. Betekent, de engelen zelf kunnen redding niet begrijpen. Omdat een volledige begrijp van iets bedoelt dat we een ervaring hebben. Zonder ervaring kunnen we iets niet volledig begrijpen. We hebben redding in Christus ervaren. Dus we weten wat redding is. De engelen hebben geen redding in Christus ervaren. Omdat Jezus niet voor de engelen gestorven is. De engelen hebben een andere mogelijkheid, geestelijke realiteit, te ervaren. En ze hebben op een bepaalde tijd, in de verleden tijd, hebben ze een beslissing genomen. Ik ben met God of ik ben tegen God. En één dag dat de beslissing genomen is, kunnen ze niet wisselen. Dus engelen, demonen, zeggen we vandaar, demonen, hebben beslist, oké, ik ga tegen God vechten. Met Satan, tegen God vechten. Maar Jezus is niet voor hen gestorven, dus er is geen redding voor hen. Ze hebben een beslissing genomen en ze kunnen niet terug. En die andere engelen hebben een beslissing genomen voor alle eeuwigheid om te zeggen, ik blijf met God. En ik vecht tegen Satan en niet tegen God. En dat is een beslissing voor alle tijd. Dus de demonen weten niet door eigen ervaring wat redding is. Er is geen redding voor demonen. En de engelen die met God en met ons vechten, ze zijn gered, ja, maar ze weten niet wat onze redding bedoelt en hoe dat werkt. Hebben ze niet ervaren. Ze hebben een beslissing genomen, maar het is niet zo als met mensen. We waren onder het gericht van God, zonder redding, en nu door geloof in Jezus hebben we redding. Dat is een persoonlijke ervaring van redding, van vergeving van zonden. En dat is een ervaring die is alleen mogelijk voor mensen. Ontbrekend dat er niet vele honden zijn die bidden. Mensen kunnen redding ervaren. Alleen mensen. Niet dieren, niet engelen, niet stenen. Alleen mensen. Dus het is een persoonlijke ervaring die we hebben. En dus het begrijpen van wat is redding is gekoppeld aan een persoonlijke ervaring van redding die gebeurt door geloof. En dus zegt verder hier, jullie zijn degenen aan wie het nu verteld is. God heeft de hele Geest gestuurd om dat te doen. Dus het is een verkondiging van het evangelie, van het goede nieuws, maar uitgewerkt van de hele Geest. Omdat als er alleen een verkondiging van het goede nieuws is, maar geen werk van de Heilige Geest, kan geen redding gebeuren. We hebben het werk van de Heilige Geest nodig om het goede nieuws te begrijpen. Te begrijpen dat het voor mij is. Te begrijpen dat het gebeurt als ik in Jezus geloof. En dan de geloof is ook een reactie aan Gods woord. Maar door de hulp van de Heilige Geest kan het realiteit worden. Dus redding is altijd een positieve reactie van de mens als we het goede nieuws horen en het werk van de Heilige Geest die deze woorden toepast in onze hart zodat we het kunnen begrijpen en ervaren door geloof. Dus dat is gebeurd in ons leven. En nu zijn er gevolgen vanaf vers 13 spreekt het over heilig leven. En heilig betekent bij de kant gezet voor God. Het komt van kadosh, is adjectief. Dus kat betekent bijzijde nemen, aan de kant nemen. En dus is het zoals in het Oude Testament. God roept een volk en zegt, dat is mijn volk. Dat neem ik bij de kant om over deze volk te regeren en zodat deze volk kan met God leven. En dus dat gaat verder in het Nieuwe Testament. Het volk van God, de kerk. Wij zijn een volk geroepen voor God bij de kant om met God te leven. Maar deze splitting tussen volk van God en niet volk van God in het Nieuwe Testament is anders dan in het Oude Testament. Omdat in het Oude Testament betekent voor het volk heilig te zijn en met God te zijn, betekent een identiteit van een volk. En dus op een bepaalde land, met een bepaalde regering, met bepaalde wetten, die anders zijn dan de andere volken. En kunnen jullie later verder spelen. Es ist sichtbar, es ist eine sichtbare materielle Realität. Und auf diese Rede, um dass ein Mensch, die nicht als Jod geboren ist, in dem Alten Testament, aber doch begreift, dass Gott, das Volk von Israel, heeft in Geloof, in der Realität, in den Weten von einem persönlichen Gott, und ich Geloof an diesen Gott, kann wel deel worden von dem Volk von Gott, maar moet alle wetten doen, die voor het Joodse volk zijn. En dus, hier is Israël en hier is niet Israël. Het is een materiële, zichtbare trenning. En deze materiële, zichtbare trenning is niet meer realiteit in het Nieuwe Testament. Omdat het volk van God is heilig, maar heilig betekent nu dat we met God leven, niet meer zonder God, maar in midden van alle volken, in midden van verschillende culturen. Dus we hebben niet meer ons eigen menselijke cultuur. Nee, we zijn volk van God. We zijn met God. En dus er is een training van volken die niet met God zijn, mensen die niet met God zijn. Maar in midden van de verschillende culturen. Dus een mengeling. We zijn gemengeld met de andere mensen om met de doelstelling om licht te zijn in deze wereld. En zodat andere mensen kunnen God leren kennen. En dus, we hebben niet een bepaalde wetgeving om te zeggen, dat is onze wet. En als je wil ook deel zijn van het volk van God, moet je dit wet en dit wet doen. Nee. Redding is gebaseerd op geloof, genade, vergeving. En dan in leven naar principes. Ethische principes die anders zijn dan de ethische principes van mensen die God niet kennen. En door het geleid zijn door de Heilige Geest en de toepassing van ethische principes zijn we volk God en zijn we licht, zodat andere mensen kunnen in ons zien wie Jezus is. Door ons leven en door onze persoonlijke relatie met God kunnen zien hoe werkt dat persoonlijke relatie met God. Wat betekent het liefde van God te ervaren? Wat betekent het in verandering door de kracht van de Heilige Geest te ervaren? Dat is een persoonlijke ervaring en die hebben we en dat moet zichtbaar zijn voor mensen om ons herum, zodat deze mensen ook kunnen zien, nooit de Bijbel gelezen of gelezen misschien, maar niet begrijpen. Dat is wat de Bijbel zegt. We moeten mensen zien in ons door ons leven. En dat door een persoonlijke relatie met God, die niet meer gebaseerd is op externe wetten. Elke cultuur heeft bepaalde wetten. En een menselijke tendentie is te zeggen, dat zijn mijn wetten en alle mensen moeten deze wetten doen. Maar dat is niet goed. Paulus zegt, ik word Jood voor Jood en Griek voor Griek. Betekent culturele normen of persoonlijke normen of normen voor een gezin zijn niet algemene normen. En als we denken, de anderen moeten onze normen volgen, hebben we een weerstand tegen de preking van het evangelie. Omdat onze opdracht niet is, onze persoonlijke wetten anderen te verkondigen, maar het opdracht is redding in Jezus te verkondigen. En redding in Jezus functioneert in alle culturen. Dus dan moet je geen wissel of verandering van cultuur maken. Het is niet een vraag van cultuur. Het is een vraag van algemeen bijbelse principes. Dat redding door geloof in Jezus, door genade, niet door preking van wet, maar door genade gebeurt. En dat in een persoonlijke relatie met God leidt. En mogelijk maakt dat we liefde van God kunnen ervaren. En dus, we hebben nu een ander leven, een heilig leven, naar de principes, algemene principes van het woord van God. En dat verandert ons leven. En dan gaat het verder hier, vers 14. Vroeger lieten jullie je leven beheersen door slangen. Dus een slechte emotie, management, administratie. Dus gedomineerd, beheerst door eigen denken en voelen. En deze eigen denken en voelen zijn niet dezelfde gedachten zoals Gods gedachten. zijn niet dezelfde principes zoals Gods principes. En dus er is een verandering. Nu moeten we beheerst zijn, niet langer door onze eigen gedachten en door onze eigen gevoel en door onze eigen normen, maar beheerst zijn door de Heilige Geest. En dat in verschillende culturen. Dus er is een wisseling van Heer. Jezus, als Jezus onze redder is, is Jezus onze Heer. Dus Hij heerst over ons. En dat is belangrijk voor ons leven, omdat elke dag moeten we verschillende beslissingen nemen. Wil ik dat in deze situatie, wil ik beheerst zijn van mijn eigen denken en voelen in mijn leven met andere mensen? Of wil ik beheerst zijn door de Heilige Geest? En dat maakt heel een grote verschil voor de relatie met andere mensen en voor het feit dat we moeten licht zijn in onze relatie met andere mensen, zodat andere mensen Christus kunnen leren kennen door ons. En dat maakt een grote verschil. En dat was het probleem in de eerste eeuw. De Joodse mensen denken, oké, we hebben onze wetten en de anderen moeten onze wetten doen. Maar nu is het hetzelfde. We hebben onze wetten, omdat dat zijn normen van toen we kinderen waren, hebben we deze normen geleerd en dat zijn normen. Ja, wij zijn niet algemeen normen. Het zijn culturele misschien of individuele normen, maar het is niet de goede nieuws. Goede nieuws heeft niets te maken met culturele normen of persoonlijke normen. Dus wij zijn geroepen om niet van onze eigen gedachten en normen en verlangen beheerst te zijn, maar van de Heilige Geest om licht te zijn in deze wereld, zodat andere mensen God kunnen leren kennen in Christus door ons. Dat is onze opdracht. En dat is in dagelijkse beslissing, in de verschillende situaties, in ons leven met verschillende mensen wijsheid te hebben, zodat deze mensen kunnen begrijpen wie is Christus en wie kan ik ook een persoonlijke relatie met Christus hebben. En dus, deze tekst spreekt hier, vers 17, over de twee koninkrijken, zolang jullie als vreemdelingen op aarde wonen. We zijn vreemdelingen, ook als je in België geboren bent en in België blijft, ben je een vreemdeling. Waarom? Omdat België is een koninkrijk, maar heel bepaald voor een bepaalde tijd. En we mogen Belgische nationaliteit hebben, maar dat is niet onze koninkrijk. We leven in deze koninkrijk voor een bepaalde tijd. Maar het is niet onze tehuis. Onze tehuis is het koninkrijk van God. Dus we kunnen hier leven of in een ander land. We zijn altijd tehuis als we in het koninkrijk van God leven. Dat is onze tehuis. En dus we zijn vreemdelingen. omdat onze identiteit is niet meer het zichtbare koninkrijk waar we geboren zijn. Of opgegroeid zijn. Onze realiteit, onze identiteit is een identiteit volledig met het koninkrijk van God. En dus, we wachten nog op elementen van het koninkrijk van God die nog niet realiteit zijn. Een deel van de realiteit van het koninkrijk van God is nu zichtbaar en we ervaren het. Maar andere dingen is nog niet zichtbaar. Omdat er nog mensen zijn die niet met God wandelen. Omdat er nog omstandigheden zijn die niet de eeuwige doelstelling van God zijn. Dat is eeuwige shalom. Eeuwige vrede met God. En eeuwige vrede, perfecte vrede met de mensen. Dat ervaren we nu nog niet. Dus er zijn elementen waar we zien het koninkrijk van God is hier. We leven in het koninkrijk van God. Maar er is nog een deel van aspecten van het koninkrijk van God die nog niet volledig realiteit zijn. En dus we zijn nog niet volledig te huis. We zijn volledig te huis toen we in eeuwigheid in het koninkrijk van God leven, in eeuwige vrede met God. Zonder ontbreek, zonder iets dat tegenkomt, tegen deze vrede met God. Maar we ervaren wel een deel van het koninkrijk van God nu. En dus, als we het koninkrijk van God ervaren, ja, daar kunnen we zeggen, daar zijn we te huis. Maar er zijn nog elementen die nog niet realiteit zijn. Dus, vroeger was jullie leven zinloos, omdat de zin van het leven is alleen in God. Als je niet in God leeft, is er geen zin voor het leven. Maar alles niet zonder God. Dus alles, als de prediker zegt, Ecclesiastes, macht geen zin in het leven. Ik kan veel weten, ik kan veel geld hebben, maar macht allemaal geen zin zonder God. Leven is alleen zinvol met God. En dus, we kunnen zeggen, we hebben een zin in het leven. Onze zin is God te dienen en met God te leven. Dat is de zin van het leven. En dat vervult het hart met vreugde. En dan spreekt hier de tekst over de redding. Hij betaalde daar een hoge prijs voor onze redding, die meer waard was dan zilver en goud. En dan spreekt hij over het einde in vers 20. Voordat God de wereld gemaakt, maakte, had hij Jezus Christus daarvoor uitgekozen. En nu, aan het einde van de tijd, heeft hij hem gestuurd om jullie te redden. Dat is dus het begin van de redding. Door hem geloven jullie in God. God heeft Christus laten opstaan uit de dood en hem zijn hemelse macht gegeven. Jullie leven in het volle vertrouwen dat God met jullie hetzelfde zal doen als met Christus. Dus zal betekent toekomst. Er is een bepaald moment wanneer er een verrijzing is, een lichamelijke verrijzing. En dat is deel van de redding. Betekent redding, we hebben nu redding in Christus, maar een deel van de redding is nog niet de realiteit. Op deze reden spreken sommige teksten in de Bijbel redding als een verleden ervaring en ook als een toekomstige ervaring. We zijn redding gered door geloof, maar volledige redding betekent volledig in de eeuwigheid met God te leven. Zonder ziekte, zonder dood. En dus betekent dat we nu hebben we redding, maar nog niet volledig. Volledige redding is in onze toekomst. Dus het is een tegenwoordige realiteit en ook een toekomstige realiteit die we gaan ervaren in de toekomst. Maar deze geloof en deze overtuiging zijn dingen die ons leven veranderen, zodat wij licht in deze wereld zijn en zodat andere mensen door verandering van onze karakter, van onze zijn door de Heilige Geest, dat andere mensen Christus kunnen leren kennen. Oké, laten we ons bidden. Dank Jezus, dat u gekomen bent om ons te redden. En dank u voor deze persoonlijke ervaring die we allemaal hebben gemaakt. En deze ervaring die ons leven verandert. Onze relaties verandert, zodat we eigen normen leven, maar volgens universele principes die u leert, zodat andere mensen in ons Christus kunnen zien en kunnen ook in persoonlijke relatie met u zijn. Dank u voor de vele mogelijkheden die we elke dag hebben, beslissingen die we elke dag doen, beslissingen met de hulp van de Heilige Geest, zodat we leven zoals u het wilt. Zodat we leven zodat andere mensen door ons u kunnen zien. Dank u dat is alles van genade, niet door wet dat we kunnen gered zijn, maar door uw genade die we ervaren elke dag door de kracht van de Heilige Geest, door het werk van de Heilige Geest in ons leven. Dat ons verandert tot reizing, tot de eeuwigheid in het koninkrijk van God. In de naam van Jezus.